onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. Het 88ste vers van Psalm 119 willen wij gaan zingen. Luisteren wij ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we uit de berijming van het gebed des Heren, het 7e vers. Leid ons in geen verzoeking ooit. Verberg voor ons uw aanzicht nooit. En vervolgens wordt u gelezen uit het Richterenboek, hoofdstuk 15, vanaf het 14e vers tot en met hoofdstuk 16, vers 3. Richteren 15, vers 14 tot en met Richteren 16, vers 3 is de schriftlezing nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van het gebed des Heren, het 7e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Te lezen Richteren 15, te beginnen bij vers 14 tot hoofdstuk 16 vers 3. Als hij kwam te Legi, zo juichten de Filistijnen hem tegemoet, maar de geest des Heeren werd vaardig over hem, en de touwen die aan zijn armen waren werden als linnen draden die van het vuur gebrand zijn, en zijn banden versmolten van zijn handen. En hij vond een vochtige ezelskinnebak, en hij strekte zijn hand uit en nam ze, en sloeg daarmee 1000 man. Toen zeide Simson, met een ezelskinnebak, 1 hoop, 2 hopen, met een ezelskinnebak heb ik 1000 man geslagen. En het geschiedde als hij geëindigd had te spreken, zo wierp hij het kinnebak uit zijn hand, en hij noemde dezelfde plaats Ramath Lehi. Als hem nu zeer dorste, zo riep hij tot de Heere en zeide, gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en vallen in de hand deze onbesnedenen? Toen kloofde God de holle plaats die in legie is, en er ging water uit van dezelve en hij dronk. Toen kwam zijn geest weder en hij werd levendig. Daarom noemde hij haar naam de fontein des aanroepers die in legie is tot op deze dag. En hij richtte Israël in de dagen der Filistijnen 20 jaar. Simson nu ging heen naar Gaza en hij zag al daar een vrouw die een hoer was en hij ging tot haar in. Toen werden de Gazieten gezegd, Simson is hierin gekomen. Zo gingen zij rondom en legden hem de ganse nacht lagen in de stadspoort. Doch zij hielden hen zich de ganse nacht stil, zeggende, tot aan het morgenlicht, dan zullen wij hem doden. Maar Simson lag tot middernacht toe. Toen stond hij op te middernacht en hij greep de deuren der stadspoort met de beide posten en nam ze weg met de grendelboom en legde ze op zijn schouders en droeg ze opwaarts op de hoogte des bergs die in het gezicht van Hebron is. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in Richteren 16, de eerste 3 versen. Richteren 16, vanaf het eerste vers. Simson nu ging heen naar Gaza en hij zag al daar een vrouw die een hoer was en hij ging tot haar in. Toen werd de Gazieten gezegd, Simson is hierin gekomen. Zo gingen zij rondom en legden hem de ganse nacht lagen in de stadspoort. Doch ze hielden zich de ganse nacht stil, zeggende, tot aan het morgenlicht, dan zullen wij hem doden. Maar Simson lag tot middernacht toe. Toen stond hij op ter middernacht en hij greep de deuren der stadspoort met de beide posten en nam ze weg met de grendelboom en legde ze op zijn schouders en droeg ze opwaarts op de hoogte des bergs die in het gezicht van Hebron is. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, leert u ons door uw Heilige Geest dat wij niets verdienen. Want wanneer we daar iets van zien, wordt het een wonder dat u ons hier vanmorgen hebt gebracht. Dat u geeft dat we elkaar mogen ontmoeten, en dat is een voorrecht. Maar meer dan dat, dat u ons geeft een plaats onder de prediking van uw woord. En dat is het middel, Heere, dat u zelf hebt uitgekozen. Een dwaas en een zwak en een onbetekenend middel op zichzelf beschouwd. De apostel heeft het ooit uitgeroepen. Wij dragen deze schat in aarden vaten. Opdat de kracht, de uitnemendheid van de kracht Godes zij. Heere, daar bidden wij u om deze morgen. Zou u uw woord willen gebruiken? En zou u de prediking van deze morgen willen gebruiken? Laat het zo zijn dat er gesproken wordt in overeenstemming met uw heilige bedoeling. En wilt u het woord dan toepassen, Heere? Wilt u het gebruiken tot bekering? Voor hen die voortgaan in de zonde. Voor hen die voortgaan in ongeloof en onbekeerlijkheid. Heere, wilt u hen vanmorgen vanuit uw grondeloze barmhartigheid tegenhouden, tot stilstand brengen en tot u bekeren. We bidden, Heere, of u uw woord wil gebruiken tot raadgeving van de radelozen, tot moedgeving voor moedelozen, tot kracht voor zwakken, tot spijzen voor hongerigen, tot onderwijs voor dwalenden. wilt u geven wat nodig is bij het luisteren en bij het spreken. Neemt u alles wat hinderen kan weg. En er kan zoveel, Heere, hinderen, ook deze morgen. De gedachten en de zorgen. De lichamelijke moeite die we hebben meegenomen over de drempel van de kerk heen. Er kan zoveel hinderen, Heere, de zorg over onze geliefden. Ontferm u zich. En geeft u dat we vanmorgen met heilige aandacht mogen luisteren. U weet ook voor wie dat bijzonder moeilijk is. U kent degenen onder de jongens en de meisjes, de jongeren, de ouderen, die hun gedachten soms zo moeilijk bij uw woord kunnen houden. Wilt u ze, Heere, krachten geven, juist ook daarvoor vanmorgen. We dragen aan u op degenen die niet naar de kerk konden komen. U kent ieders omstandigheden. Heere, wilt u hen een zegen geven als ze meeluisteren. En laten ze, ook al zijn ze op een andere plaats, toch in het gebed. En boven alles zou u dat vooral willen geven, met geestelijke banden met ons verbonden mogen zijn. Heere, we bidden voor de zieken van de gemeente. We dragen bijzonder aan u op, onze zuster Landman de Wit. In de achterliggende week heeft ze de eerste chemokuur ontvangen. En we vragen de Heere of u haar krachten en sterkte wil schenken in de weg die ze moet gaan. Wilt u de middelen zegenen? Ze liggen in uw hand, Heere. U bent de grote koning die alle dingen regeert. Wilt u dan voor haar zorgen? En wilt u haar ondersteunen, samen met haar man? Heere, wilt u boven alles uw troost en uw genade geven? En wil hen zo van dag tot dag voorgaan? We willen bidden, Heere, voor onze zuster Hamelink Jongenele, die een operatie onderging en die inmiddels alweer thuis mag zijn. We zeggen u dank dat u haar hebt willen dragen door de operatie heen, en dat de operatie mocht gelukken. Maar u weet ook dat er na zo'n operatie een tijd is, nodig is van herstel. En wilt u geven dat er herstel mag komen, dat ze nieuwe kracht ontvangt. En als ze ook deze week nog naar het ziekenhuis terug moet voor een nabezoek, geef dat alles ook goed mag zijn en gedenk haar, Heere. Naar het lichaam, maar ook naar haar ziel. Met haar man, wees ook met hem. Als hij nog altijd de gevolgen ondervindt van dat ingrijpende ongeluk van een aantal jaren geleden. Met de kinderen, we dragen ze aan u op. Heere, wilt u aan andere zieken van de gemeente gedenken? Wilt u ze helpen en wil u ze ondersteunen? We vragen u dat zeker ook voor hen die het psychisch moeilijk hebben. U kent de omstandigheden waarin we ons bevinden, Heere, wanneer dat ons parten speelt. Wilt u maar voorgaan met uw licht? Wilt u dragen als we niet verder kunnen? Wilt u ondersteunen van omhoog? En als onze omstandigheden soms zo uitzichtloos kunnen zijn, als de moed ons ontvallen kan, Heere, als dat ook gelden kan wellicht voor degenen die om ons heen staan, wilt u dan nieuwe moed geven? En wilt u ook daarvoor vanmorgen uw woord gebruiken? De woorden die we zingen, de woorden die we horen. We dragen aan u op de rouwdragenden en de eenzamen onder ons. Heere, wilt u troosten zoals u dat alleen maar kunt. Zo bidden we voor een ieder die het moeilijk heeft. Sterk ons allen. Geef bijzonder hen die een taak hebben in de dienst wat nodig is. En hoort u ons. Niet omdat wij het verdienen, Heere. We hebben vanmorgen uw wet gehoord. En die wet moet ons aanklagen. Die wet beschuldigt. Die wet wijst aan waar het in ons leven aan ontbreekt. En we staan in rekening met u, de hoge en de heilige God. Heere, wij kunnen, ook met onze gebeden. Wij kunnen zelfs, al zouden we deze morgen onze gebeden tot u opzenden met een verbroken hart en een verslagen geest, toch in onszelf nooit voor u bestaan. U kunt ons alleen aanzien wanneer u ons aanziet in de Heer Jezus Christus. En we bidden, Heere, wil ons horen om zijn werk. En we bidden, wilt u een zegen geven over de prediking van uw woord en zondaren van morgen zalig maken vanuit zijn verdiensten en op grond van zijn bloed. Heere, doe dat bloed druppen van de kansel in de prediking van het woord en doe het druppen in zondaarsharten, opdat treurenden vertroost mogen worden. Smeken het uit genade. Amen. Psalm 68, het 9e en het 14e vers willen we gaan zingen. 68 vers 9. Gij voert ten hemel op vol eer, de kerker werd uw buit, o Heere. En ook vers 14. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, graag dat vermogen, versterk hetgeen gij hebt gewrocht. En laat uw hulp door ons verzocht, uw volk voortaan verhogen. 9 en 14 van Psalm 68. Er zijn deze zondag 3 collecten. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte voor onderhoud, kerk en pastorie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 24, het tweede en het vierde vers willen wij straks na de prediking zingen. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sion's God betreden? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. In het vierde vers, verhoogt, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. 2 en 4 van Psalm 24, na de prediking. Geliefde gemeente, Simson. Zo heeft de vrouw van Manoach haar jongetje genoemd. Zonnekind betekent dat. En we hebben de zon in het leven van Simson zien opgaan. Want Simson, hij ging in het openbaar optreden. Hij zocht de strijd tegen de Filistijnen om daarmee zijn volk te beginnen te verlossen. We hebben de zon niet alleen zien opkomen, we hebben de zon ook zien blinken op middaghoogte. In die 20 jaren die maar heel kort worden aangeduid in de Bijbel, maar waarvan staat dat Simson het volk van Israël 20 jaren heeft gericht. Maar nu zullen we de zon zien ondergaan. Want het 16e hoofdstuk is een hoofdstuk waarin alles zo donker wordt, waarin de nacht valt. Dat geldt zeker als we vanmorgen stilstaan bij de nacht in Gaza. Simsons zon lijkt helemaal onder te gaan. Maar terwijl dat gebeurt aan de ene kant, zien we ook, en de Heere geven, dat dat vanmorgen ons hart mag innemen, dat de lamp van Gods trouw in het donker van de nacht van Simsons leven toch blijft branden. Want God blijft Simson trouw als Simson God ontrouw wordt. De nacht van Gaza, dat schrijven we bij de eerste 3 versen van hoofdstuk 16. En dan letten we op 3 dingen. Allereerst Simson en de afval van God. Want we lezen in vers 1, Simson zag aldaar een vrouw die een hoer was en hij ging tot haar in. In de tweede plaats, Simson en de trouw van God. Vers 2 en vers 3a, toen stond hij op te middernacht. En tenslotte, Simson en de zoon van God. Want van oude tijden af is in datgene wat Simson doet met de poorten van Gaza een afbeelding gezien, u leest dat al bij de vroegste kerkvaders, een afbeelding gezien van de overwinnende Heer Jezus Christus, die de gevangenis van de zonde en van de dood en van de hel van binnenuit heeft opengebroken en die de poorten als overwinnaar draagt tot voor zijn vader en tot voor zijn volk. Simson en de afval van God, Simson en de trouw van God en Simson en de zoon van God. We hebben in het gedeelte dat aan onze tekst vooraf gegaan is gelezen, vers 20. En hij richtte Israël in de dagen van de Filistijnen 20 jaar. 20 jaar is Simson richter geweest. 20 jaar heeft hij leiding gegeven aan het volk van Israël en heeft hij de strijd geleverd met de Filistijnen. Helemaal aan het begin van die 20 jaar staan de gebeurtenissen die we tot nog toe hebben overdacht. Zijn bruiloft, die geschiedenis met die vossen, waarmee Simson de korenvelden in brand stak. De gebeurtenissen bij Lehi, waar Simson 1000 Filistijnen doodsloeg en toen overvallen werd door een geweldige dorst en op zijn plaats kwam. Dat gebeurde allemaal toen Simson, laat ik het zo zeggen, kinderen ongeveer 20, 21 jaar oud was. En dan, een kleine 20 jaar richter geweest, en van die periode weten we dus hoegenaamd niets. En dan aan het einde van die 20 jaar, Simson zal zo'n 39 jaar en 40 jaar geweest zijn, de gebeurtenissen van hoofdstuk 16. En we gaan maar lezen in het eerste vers. Simson nu ging heen naar Gaza. Het is belangrijk om ons even een beeld te vormen van waar die stad Gaza precies lag. U moet die stad zoeken in het uiterste zuiden, helemaal onder in het land van de Bijbel. En Gaza lag zo tegen de Middellandse Zee aan. Zo diep mogelijk in het gebied van de Filistijnen. Daar gaat Simson naartoe. En als hij ook aan het begin van het hoofdstuk nog steeds woonde in Zora, of weer woonde in Zora, dat zou kunnen, dan heeft Simson zo'n 60 kilometer moeten afleggen. Ook een reis moeten afleggen dwars door vijandelijk gebied, door het gebied van de Filistijnen heen, om daar te komen in Gaza. Een sterke stad, een van de 5 steden van de Filistijnen, en Gaza gold als de hoofdstad. De naam Gaza betekent trouwens ook sterke stad. Waarom gaat Simson daarheen? Wat is precies de achtergrond van deze reis naar Gaza? Helemaal zeker weten we het niet, maar als we proberen om een antwoord te zoeken in de rest van de geschiedenis van Simson, ja, dan zouden we kunnen denken aan het feit dat Simson opnieuw de strijd wil aangaan tegen de Filistijnen. Dat hij opnieuw de confrontatie met de Filistijnen zoekt. We krijgen de indruk dat het zo in de loop van de jaren rustig geworden is in Israël. De Filistijnen zijn bevreesd voor die machtige, sterke Simson. Ze vallen Israël niet meer zo binnen. En als de Filistijnen dan niet naar Simson komen, dan zoekt Simson die Filistijnen zelf op. Net zoals hij dat eerder gedaan had, we hebben dat gelezen in hoofdstuk 14, vers 4, dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen. Maar zelfs als dat de bedoeling is geweest van Simsons tocht naar Gaza, om daar de Filistijnen opnieuw uit te lokken tot de strijd, om hen een slag toe te brengen, ja, dan is het toch zo dat als Simson in Gaza komt, hij het doel van zijn reis helemaal vergeet. Want we lezen, en hij zag al daar een vrouw die een hoer was. En ver van huis gaat Simson tot haar in. Dat zijn aangrijpende dingen, gemeente, die we hier lezen. Simson die struikelt en valt in de zonde. Simson was verschillende keren in de Bijbel naar voren gekomen als een sterk mens. Alleen nam hij het op tegen die leeuw bij Timnat. Alleen nam hij het op tegen die 30 mannen in Askelon, een van de andere steden van de Filistijnen. En hij sloeg ze neer en hij roofde hun klederen. Alleen rent hij met die ezelskaak in zijn hand op die 1000 van Filistijnen af en hij slaat er 1000. Simson, beeld van kracht, onverzettelijkheid. En hier, Simson wordt meegevoerd door zijn hartstochten. Simson valt voor de zonde van hoererij. En als dat rood staat aan het begin van onze tekst, dan staat dat er, gemeente, als een dringende waarschuwing. Als een dringende waarschuwing tegen de zonde, die zo gemakkelijk vat op ons krijgt en die ook na ontvangen genade nog zo gemakkelijk vat op mensen kan krijgen. Kijkt u maar naar Simson. En als de Heilige Geest de woorden van Richteren 16 vers 1 heeft geïnspireerd, dan wil hij onze aandacht bijzonder richten op die aaneenschakeling. En daar moeten we vanmorgen proberen om even op te letten, op die aaneenschakeling van werkwoorden. Er worden er drie genoemd in het eerste vers. Simson ging heen, Simson zag en Simson ging in tot haar. En laten we die drie woorden alle drie nog maar even nagaan. Simson ging heen. Dat was bijzonder gevaarlijk. Dat was gevaarlijk omdat Simson dwars door het gebied van de vijand moest en omdat hij zich begaf midden in de hoofdstad van de Filistijnen, in het hol van de leeuw zouden we kunnen zeggen. Maar dat was ook gevaarlijk omdat Simson weer oog in oog kwam met de door en door heidense cultuur van de Filistijnen. Met alle zondige gewoonten. Simson, hij begeeft zich in het hart van het Filistijnse gebied. Maar Simson, hij verwijdert zich ook zo ver mogelijk uit de veilige omgeving waar hij had gewoond. En ook al ging hij er naartoe met een goed doel, om strijd te leveren tegen de vijand, tegen de Filistijnen, dan nog, hij vergeet zijn doel. En als we dat zo even op ons laten inwerken, gemeente, dan ligt er dus in onze tekst om te beginnen een waarschuwing, als het gaat om de plaatsen waar wij komen. Nee, wij kunnen ons niet als een kluizenaar opsluiten en helemaal de afzondering kiezen. De Bijbel vraagt van ons niet dat wij ons in een klooster opsluiten en ons helemaal onttrekken aan de wereld. Maar Gods woord stelt ons wel de vraag, op wat voor plaatsen komen we? En waarom komen we er? Wel, laat dat dan de vraag zijn die we vanmorgen ook voor onszelf meenemen. Op wat voor plaatsen komen we eigenlijk? Op wat voor plaatsen kunnen we ons blootstellen aan de zonde? En dat kan in onze tijd buitenshuis, maar dat kan ook in huis. Op wat voor domeinen, op internet komen we? En aan wat voor zonde stellen we ons bloot? Waar zijn we geweest in de achterliggende weken, met wat voor bedoeling? Dat is het eerste. En dan het tweede. Tweede woord dat er ligt in het eerste vers. En hij zag aldaar een vrouw die een hoer was. Hij zag het. Ja, de zonde begint hier, we zouden kunnen zeggen, ze begint met gaan, wellicht. En als Simson echt alleen maar een goede bedoeling heeft gehad, dan moeten we de zonde en het begin van de zonde iets later leggen. Dan begint de zonde, en dat ziet u heel vaak gebeuren in de Bijbel, dan begint de zonde met een blik. Met de tweede blik, als ik het zo zeggen mag. Met de tweede blik. De Heer Jezus heeft eens gezegd, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, wie een man aanziet om hem te begeren, heeft al overspel in zijn hart, in haar hart gedaan. Dat is niet de eerste blik doorgaans, want de eerste blik, ja, die valt toevallig op een ander mens. Maar wanneer een man dan nog eens kijkt, en dan met de bedoeling om te begeren. Wanneer we blijven kijken om te begeren, dan wordt daar in Gods woord dringend tegen gewaarschuwd, want de Bijbel noemt het de zonde van overspel in het hart. En het kan zo de weg banen naar ergere zonde. We zien het hier in het leven van Simson. Wat is het nodig? Wat is het nodig om biddend een verbond te sluiten met onze ogen? Zo staat het er van Job. Job maakte een verbond met zijn ogen. Job, hoe hebt u dat gedaan? Job heeft zijn handen gevouwen, zouden wij vandaag zeggen. En Job heeft gevraagd, o God, bewaar me ervoor dat ik zal zondigen met mijn ogen. Iedere dag weer was dat zijn gebed. Job heeft zich voorgenomen voor Gods aangezicht om tegen de zonde in zijn hart en tegen de zonde van de blikken die hij kan uitzenden, om daartegen te strijden. Om zijn ogen af te wenden na misschien een toevallige eerste blik, maar om zijn ogen dan af te wenden, biddend af te wenden. Maar Simson, als hij ooit zo'n verbond heeft gemaakt met zijn ogen voor Gods aangezicht, hier breekt hij het dan. En hij zag aldaar een vrouw die een hoer was. En dan gaat Simson tot haar in. Misschien, gemeente, is het wel 20 jaar goed gegaan met Simson. Helemaal aan het begin van die periode dat hij richter was, hebben we hem ook zien dwalen naar het land van de Filistijnen. Ging Simson zich verbinden met de Filistijnen? Heeft Simson gedongen naar de hand van een Filistijns meisje, tegen de wil, tegen de geopenbaarde wil van de Heere in? Maar dat was dan in ieder geval nog een huwelijk. En daarna lezen we uit het leven van Simson over deze zonde niets meer. Misschien nogmaals is het wel 20 jaren goed gegaan. Heeft Simson 20 jaren gestreden tegen de zonde? Is hij 20 jaren door God bewaard voor de zonde, voor deze zonde? Maar nu zakt hij opnieuw in het moeras van de zonde en hij zakt er dieper in dan de vorige keer. Waarom is het dat de Bijbel dat ons voorhoudt vanmorgen? Waarom tekent ze deze zwarte bladzijde uit het leven van Simson? Waarom worden we meegenomen in de nacht van Gaza? Wel, dat is met maar één bedoeling, dat we zullen waken en zullen bidden tegen de zonde. In de Dordtse leerregels hoofdstuk 5, als het gaat over de bewaring, daar staat dat ook in het midden van paragraaf 4. Ik lees het u even voor. Daar staat dat de bekeerden, en Simson was zo iemand, dat de bekeerden niet altijd zo door God worden geleid, dat ze niet van de leiding van de genade zouden kunnen afwijken. Door hun eigen schuld, staat er dan bij. En dat ze door de begeerlijkheden van het vlees verleid zouden kunnen worden. En die zouden kunnen volgen. Dat kan dus ook in het leven van de genade. En waarom staat dat er dan? En waarom staat dat dan ook in de Bijbel? En dan lees ik verder. Daarom moeten ze gestadig waken en bidden, dat ze niet in verzoeking geleid worden. En dan gaan de Dordtse vaderen verder en dan zeggen ze, en als dat niet gebeurt, dan kan het niet alleen, ik zeg het even in mijn eigen woorden, maar u moet het nog maar eens nalezen, maar zo staat het er toch wel haast letterlijk. Dan kan het niet alleen, dan is het niet alleen maar mogelijk dat ze eens in de zonde vallen, maar dan zal het zeker gebeuren. dan zal het zeker gebeuren als ze niet waken en bidden. Kijk, en daarom staat het er hier ook. Daarom lezen we deze woorden in hoofdstuk 16 vers 1. Simson valt in de zonde. De Bijbel tekent het eerlijk. Zoals ze de zonde in het leven van David eerlijk tekent. Zo tekent ze de zonde in het leven van Simson ook eerlijk. Opdat we maar nooit iets van mensen zouden verwachten. Ook niet van Gods kinderen zouden verwachten. Maar opdat we het van God zouden verwachten. Daarom. Er zijn uitleggers die hebben de zonde van Simson waar het hier over gaat. Ja, ook wat verklaard vanuit zijn tijd. En vanuit de omstandigheden. Het was in die tijd een losse tijd. Het volk van Israël pleegde ook op allerlei manieren overspel. In de Filistijnse gebieden was dat ook zo de gewoonte. En Simson, nou ja, hij was een kind van zijn tijd. Ja, hij was ook een kind van zijn tijd. Maar daar komt toch de verklaring van de zonde niet vandaan. Die zonde kwam ten diepste niet uit de tijd van Simson. Maar die kwam, zegt u het maar. Waar kwam die nou vandaan? Die kwam uit het hart van Simson. Die kwam uit het hart van Simson. Uit het hart komen voort, zegt de Heer Jezus. Kwade bedenkingen, doodslagen, hoererijen. Letterlijk deze zonde. Uit het hart. En weet u wat nodig is, gemeente? Dat wij gaan leren. Dat ik ga leren en u gaat leren. Dat we niet beter zijn dan Simson. Dat we hetzelfde hart, het boze hart van nature meedragen. Waaruit al deze dingen voortkomen. We hebben zo verschillende keren nagedacht over de persoon van Simson, maar hoe hebt u hem eigenlijk ontmoet? Want het kan zijn dat u zo gaandeweg, dat ik zo gaandeweg wat boven Simson ben komen te staan. Dat we ons toch wel wat beter voelen dan Simson. Dat we ons hoofd schudden en dat we zeggen, Simson, Simson, hoe kun je dat nu doen? Ik geloof, gemeente, als God ons ontdekt aan ons hart, dan komen we boven Simson niet uit. Dan praten we Simson niet goed, dat niet. Maar dan komen we boven Simson niet uit. Als God ons door ontdekkende genade laat zien wie wij zijn en wat er leeft in ons hart, ja, dan zullen we op de knieën neervallen en zeggen, o God, zo'n hart heb ik ook. En ik moet voor alles bewaard worden. En ik heb het op de catechisatie van de week nog tegen de jongeren gezegd. Het is echt wel zo dat de een veel meer vatbaar is voor de ene zonde en de ander voor de andere zonde. Volgens mij heb ik het zo gezegd. Er zullen er misschien onder jullie zijn die zullen in hun leven nooit vatbaar zijn voor de zonde van dronkenschap. Dat zou kunnen, om maar een voorbeeld te gebruiken. En er zullen er zijn, misschien, die nooit vatbaar zijn voor de zonde van overspel. Dat zou kunnen. Door Gods bewarende genade, zeker, dat wel. Maar als wij niet vatbaar zijn voor de ene zonde, dan zijn we wel vatbaar voor de andere zonde. En als wij bij wijze van spreken staan te juichen in de poort bij een afgeslagen vijand aan de ene kant van de stad, dan kan het wel zo zijn dat aan de andere kant door een achterdeurtje de andere zonde allang binnengekomen is. En het zaad van de zonde, de kiem van de zonde, leert de Bijbel ons, die ligt in ons aller hart. Hebben we dat al geleerd, gemeente? Ook heel persoonlijk geleerd. Hebben we dat voor Gods aangezicht geleerd? Want dan zullen we ootmoedige mensen worden. Dan zullen we niet meer snel en hard oordelen over anderen wanneer ze in de zonde vallen. Dan zullen we bedroefd worden wanneer we het horen voor de eer van God. En dan zullen we zeggen, Heere, bewaar mij, want ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Dan moeten we nog wel dringend waarschuwen tegen de zonde van Simson uit het eerste vers. Zeker wel. Maar dan kunnen we vanmorgen toch niet boven Simson gaan staan. Simson en de afval van God. In de tweede plaats Simson en de trouw van God. Simson, hij is de stad van Gaza binnengegaan en op de een of andere manier is hij herkend door de Filistijnen en het gerucht dat verspreidt zich als een lopend vuurtje door de stad. Simson is binnen de muren van Gaza. Toen werd de Gazieten gezegd, Simson is hier ingekomen. En dan nemen de inwoners van Gaza twee maatregelen. De eerste maatregel, het is niet zo heel duidelijk te ontdekken, maar die staat in die woorden, zo gingen zij rondom in vers 2. Dat wil zeggen, ze slaan een beleg om het huis waar Simson is. Ze omsingelen dat huis. Dat is de eerste maatregel. Het is inmiddels donker geworden. Maar om het huis waar Simson zich bevindt en waarin Simson zondigt, ligt een kring van Filistijnse mannen te wachten. Morgen vroeg, dan zal Simson eruit komen. En dan zullen ze hem grijpen. En dan zullen ze hem doden. Maar de Filistijnen, ze zijn voorzichtig. Ze nemen nog een tweede maatregel, die we lezen aan het slot van vers 2. En ze legden hem de ganse nacht lagen in de stadspoort. U moet weten dat de stadspoort in de tijd van het Oude Testament eigenlijk een heel gebouw was. Als je de stad uit wilde, dat gold zeker voor Gaza, hebben de opgravingen duidelijk gemaakt, dan ging je eigenlijk door een soort smalle gang. En dan kwam je eerst langs een wachtruimte aan twee kanten en daar konden wachten, soldaten staan. En dan kwam er zo een muur en dan weer een wachtruimte en dan weer een muur en dan weer een wachtruimte. En als je dan zo 1, 2, 3 wachtruimtes had gepasseerd met daarin de wachten, dan stond je pas voor de poort of voor de opening van de poort en dan kon je de stad uit. En wat de Filistijnen nu doen, dat is, ze leggen een lagen, een hinderlaag in de poort. Ze zetten mannen op wacht in die verschillende wachtruimten. Als Simson door de omsingeling om het huis heen zou breken, dan wordt hij toch nog tegengehouden bij de poort. Simson zit als een rat in de val, gevangen in de stad van zijn eigen zonde. En dan wachten de Filistijnen af, morgenochtend. Als het licht begint te worden, dan zal Simson ontsnappen, tot aan het morgenlicht. Dan zullen wij hem doden. En we komen bij het derde vers. Maar Simson lag tot middernacht toe. Dat is erg, gemeente. Simson is ingegaan tot de Filistijnse vrouw. Hij heeft gezondigd. Hij is gevallen in de zonde van hoererij. Maar nu blijft hij ook nog in dat huis en op die plaats van de zonde. Hij lag. Hij sliep tot middernacht toe. Gods ogen hebben Simson daar gezien toen hij zondigde. En Gods ogen zien Simson slapen in dat huis van de zonde. En wat is er dan in het hart van God? Twee dingen. In het hart van God brandt de toorn tegen de verschrikkelijke zonde van Simson, want God kan die zonde niet zien en God kan die zonde niet dulden en God kan die zonde niet verdragen. God ziet hoe Simson die door hem was afgezonderd als Nazireër, in de zonde valt, maar ook nog in de zonde blijft liggen. Hij lag er tot middernacht toe. En God vertoornt zich over de zonde, want hij haat de zonde. De Heere kan ook niet anders. Dat is het ene wat er is in het hart van God. En dat moeten wij altijd beseffen. Als wij zondigen, kleine zonde, grote zonde, Gods ogen zien ons. En Gods hart brandt van toorn over de zonde. De zonde van Simson, maar ook hele andere zonden. En dan toch, gemeente, in dat hart van God brandt ook, kunt u dat begrijpen, het vuur van zijn liefde voor Simson. Want God had Simson zo onuitsprekelijk lief. Hij haat de zonde van Simson, maar God heeft Simson lief. Zo lief, dat God de Zoon straks in de volheid van de tijd naar deze wereld zou gaan, om zich voor Simson te begeven in de nacht van Gethsemane. En in de 3 uren durende duisternis van Golgotha, om zich te begeven in het diepste en zwaarste lijden, om Simson zalig te maken. En het is vanuit dat werk van de Heer Jezus Christus, het is vanuit die liefde van God in Christus dat we kunnen verder lezen, gemeente, in vers 3. Toen stond hij op te middernacht. Als het nou aan Simson had gelegen, na ontvangen genade, dan was Simson doorgeslapen en dan had Simson zich doodgeslapen. En dan had hij zijn ogen opgeslagen in de hel, als het aan Simson had gelegen. Dan moeten wij niet zeggen, dat kan niet, want Simson was een kind van God. Als het aan Simson lag, had hij zijn ogen opgeslagen in de hel. En God is zo goed, en die ziet daar Simson in zijn zonde, in de zonde die in de heilige ogen van God zo vuil is en zo onrein is. Maar God heeft Simson lief. En dan wordt Simson wakker, midden in de nacht. En dan houdt hij het niet meer uit. Ik geloof dat dat de achtergrond is van die vreemde nachtelijke uren waarop Simson opstaat. Simson stond op te middernacht. En hij gaat het huis uit van de zonde. En heel wonderlijk, het huis was omsingeld door die Filistijnse mannen, maar die Filistijnse mannen houden Simson niet tegen. U leest er zelfs niet over. En Simson, hij haast zich naar de poort van Gaza en hij wil de stad verlaten. En daar stonden zo die wachters, die lagen, die hinderlaag in de poort. Maar Simson wordt door die wachters van de Filistijnen niet gehinderd. En dan staat hij daar, voor de gesloten poorten van Gaza. Simson, in de gevangenis van zijn zonde. Simson, nu kunt u de stad niet verlaten. Simson, nu moet u toch nog sterven in de nacht van Gaza en in de nacht van uw zonde. En dan, ja dan, krijgt Simson opnieuw grote kracht zoals hij die eerder gehad had. En we lezen het slot van vers 3. Hij greep de deuren van de stadspoort met de beide posten en nam ze weg met de grendelboom en legde ze op zijn schouders en droeg ze opwaarts op de hoogte van de berg die in het gezicht van Hebron is. God geeft in zijn onverwrikbare trouw aan Simson krachten om deze gevangenis van binnenuit open te breken. Simson was zo ontrouw geworden, maar de Heere blijft zo wonderlijk trouw aan Simson en hij breekt die gevangenis waar Simson in had moeten omkomen, toch open. Gods trouw. Zou u, gemeente, die God niet gaan zoeken? Een God die zo trouw blijft aan een ontrouw mensenkind. Die God die valt met eerbied gesproken nu nooit tegen. Zou u hem niet gaan zoeken? Wat zou het een grote zegen zijn? Wat zou het toch de zaligheid zijn als deze God, uw God, jouw God mag worden? En als je met de psalmdichter mag instemmen, want deze God is onze God. Hij is mijn deel, mijn zalig lot. Simson en de trouw van God. Ja, maar dan in al datgene wat Simson hier doet, wijst hij ook heen. En we zijn eigenlijk al bij onze laatste gedachte gekomen. Simson en de Zoon van God. Want wat doet Simson? Laten we het nog even nagaan. Hij staat daar voor die poorten van de stad. Voor de gevangenis waarin hij zichzelf had gebracht. Door zijn eigen zonde. Maar Simson, hij krijgt de kracht om die gevangenis van binnenuit open te breken. Simson, hij pakt die poorten van de stad. Geweldige houten gevaarten zijn dat geweest natuurlijk. Met de posten waar die poorten aan vast zaten. En met de dwarsbalk, de grendelboom waarmee die poort vergrendeld zat. En heel dat houten gevaarte, dat pakt Simson vast en hij tilt het in één keer op. U zegt dat kan niet. Simson kreeg van God buitengewone wonderlijke kracht. Zo moeten we het verklaren. De Heere doet hier bij vernieuwing een wonder in het leven van Simson. En dan breekt Simson die gevangenis open. En wat Simson vervolgens doet, we lezen het in vers 3, hij legt die posten en de deuren en de grendelboom op zijn schouders en hij draagt de poorten van Gaza weg. En daarmee is Gaza een stad geworden zonder poort, met een open poort. En een stad met een open poort, dat was in de tijd van de Bijbel eigenlijk een overwonnen stad. Dat kunnen we ook wel begrijpen, daar kon de vijand zomaar binnen gaan. Simson, hij verovert op symbolische wijze met deze handeling de stad van Gaza. De hoofdstad van de Filistijnen. Hij breekt die stad open en dan draagt hij die poorten 60 kilometer in de richting van het oosten, totdat hij komt bij Hebron. En daar op een berg die in het gezicht van Hebron is, en Hebron lag midden in het gebied van Juda, daar stelt hij die poorten op, daar legt hij die poorten neer. Als een bewijs van de overwinning op de Filistijnen. Als een beeld van de zwakheid van Gaza. En als Simson dat doet, dan wijst hij heen naar de meerdere Simson. Want laten we die lijn zo aan het einde van de preek nog met elkaar doortrekken. En probeert u in gedachten maar wat mee te gaan. En dan zijn er verschillen en dan zijn er overeenkomsten. Simson, hij kwam in de gevangenis door zijn eigen schuld. Maar de Heer Jezus Christus, de meerdere Simson, hij is in de gevangenis geraakt door de schuld van de zijne. Het zijn de zonden van Gods kerk geweest die Christus hebben besloten in de gevangenis. Christus is vrijwillig in die gevangenis afgedaald. En hij is gekomen in een toestand waarin de macht van de zonde en de macht van de duivel en de macht van de dood hem omsingelde en hem in zijn greep hield, om het zo te zeggen. Denkt u vooral aan de tijd dat de Heer Jezus in het graf heeft verkeerd. En dan is de Heer Jezus daar in de macht van de dood. Maar dan gebeurt op de opstandingsdag dat wonderlijke. De meerdere Simson. In de kerker van de dood. Hij breekt de gevangenis van de dood open van binnenuit. En hij opent de poort van de dood. En hij breekt uit. En hij neemt de poorten van de dood en de poorten van de hel en de poorten van de zondemacht op zijn schouders. En hij draagt heel die macht van de overwonnen vijand hoger dan een berg bij Hebron. Hij draagt ze tot voor het aangezicht van zijn vader en daar legt hij zijn overwonnen vijanden neer. We hebben het gezongen in Psalm 68 en u kunt het lezen in Efeze 4. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Christus legt zijn overwinning op de zonde en op de dood en op het graf en op de hel neer voor zijn vader. En hij zegt: Vader, dit heb ik gedaan tot eer van uw naam. Maar gemeente, en dan trek ik de lijn nog wat verder door. Simson, hij kwam met die poorten van Gaza. De bewijzen van zijn overwinning op de hoofdstad van de vijand. En hij droeg die poorten tot aan Hebron, midden in het land van Juda. Midden in het land van Juda. En daar woonden de mannen van Juda. Daar woonden de mannen van Juda die Simson ooit hadden overgeleverd aan de Filistijnen. En die hem gebonden hadden. 3000, weet u nog. En nu komt Simson en hij heeft de strijd alleen gestreden. En hij legt de blijken van zijn overwinning neer in het land van Juda. Voor zijn vijanden. Voor degene die hem gebonden hebben. Voor degene die niet mee uitgetogen, niet mee uitgetrokken zijn in de strijd. Simson, hij zegt het, zie eens. Ik heb de overwinning behaald. En u krijgt als volk de zegen. Wel, dat is wat de Heere vandaag nog doet in de prediking van het woord. Want Christus kwam niet alleen met de poorten van Gaza, met de poorten van de dood en van de hel voor het aangezicht van zijn vader. Maar Christus komt in de evangelieprediking met heel zijn overwinning, te midden van zondaren, te midden van mensen die hem gebonden hebben en die hem verworpen hebben en die hem overgeleverd hebben. En hij zegt, zie, hier zijn de blijken van mijn overwinning. Ik heb de zonde overwonnen. Ik heb de macht van de hel overwonnen. Ik heb de dood overwonnen. Gemeente, wat dunkt u van deze Christus? Die vanmorgen met de blijken van zijn overwinning in de prediking tot u, tot jou komt en zegt: ik ben de overwinnaar. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. En ik leef. Ik ben dood geweest, maar ik leef tot in alle eeuwigheid. Wat dunkt u van deze Heer Jezus Christus? U die strijdt tegen de zonde, maar niet winnen kan. U die steeds maar weer moet inleven dat u moet verliezen. Dat er in u geen kracht is in die grote menigte. Wat dunkt u? U die probeert u voor de Heere aannemelijk en aanvaardbaar te maken. En die probeert u op te knappen en de zonde eronder te krijgen, maar het gaat niet. Wat dunkt u van deze Christus, die de overwinning volkomen heeft behaald en die de poorten van zijn overwinning in Juda neer wil leggen? Die vanmorgen die poorten van de overwinning wil neerleggen onder zondaren die niet mee uitgetogen zijn. Die zichzelf alleen maar moeten beschuldigen en moeten aanklagen. Zou u niet tot deze Christus uitgaan? Zou u niet tot deze overwinnende zaligmaker uitgaan? En als u niet weet hoe het moet, zou u zich niet voor deze Christus neer laten zakken? Met al uw onmacht, met al uw vijandschap, met al uw verliezen, met al uw onmogelijkheden. Want Hij is machtig genoeg, niet alleen om de poorten van Gaza te verbreken, om de poorten van de zonde en de macht van de zonde te verbreken, om de macht van de duivel te verbreken. Maar Hij is ook machtig genoeg om de poort van uw hart te verbreken. Als u het misschien vanmorgen wel zeggen moet: Heere, Gaza, dat is mijn hart. Zoveel onreinheid erin. Zoveel duisternis daarin. Nacht in Gaza. Maar Hij is bij machte om de gesloten poort met die grendelboom van de zonde en de grendelboom van het ongeloof en die grendelboom van vijandschap en van opstand en verzet, om dat alles, met eerbied gesproken, op zijn rug te leggen, op zijn schouders te leggen. Zou u Hem niet te voet vallen, deze Christus? Want buiten Hem is het omkomen. Buiten Hem is het, jonge vrienden en ouderen evengoed, is het misschien wel soms een avontuurlijk reisje naar Gaza. Is het misschien wel genieten van de zonde in Gaza. Maar is het ook sterven met Gaza? En is het voor eeuwig de poorten van de hel binnengaan met Gaza? En u wordt vanmorgen die ene naam u verkondigd. Die ene die raad weet met mensen zoals Simson. Met mensen die boven Simson niet uit kunnen komen. Dat u Hem te voet zou vallen. Hij doet een volkomen werk. Hij blijft, kind van God, de altijd getrouwe. En als uw hart door Gods genade mocht komen liggen naast onze tekst van morgen, dan kon u boven Simson niet uitkomen. Dan keek u vanmorgen in de spiegel, al waren het misschien heel andere zonden in uw leven. Maar dan zult u het toch ook tot uw verwondering zeggen: O God, uw onbezweken trouw zal nooit mijn val gedogen, maar uw gerechtigheid me naar uw woord verhogen. En dan heeft de Heer Jezus Christus, en dat is het laatste, de poorten van de zondemacht en de poorten van de helle macht, en wat kunnen er in aanvechtingen zijn, en ook de poorten van de dood, op zijn schouders genomen en overwonnen. En dan is de toekomst van Gods kind nog wel strijd op de aarde, dat wel, maar toch strijd tegen een door Christus overwonnen vijand. En dan is de laatste vijand, de vijand van de dood, toch een overwonnen vijand. Want Christus brengt zijn kerk voor eeuwig thuis. En weet u wie ik erbij zie lopen? Rahab, Manasse en ook Simson. En ze zingen het allemaal door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, heb dank voor uw woord, zegent u het, vergeef genadig al het zondige. Brengt u ons allen vanmiddag weer onder uw woord samen. En bewaar ons over de wegen, bewaar ons voor de zonde, Heere. Bewaar ons ervoor dat we geen acht zouden geven op de zaligheid in de meerdere Simson. En dat uit genade. Amen. Psalm 21, het zevende vers is de slotzang. 21 vers 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.